Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Het heigend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. 42, het eerste vers. Vanmiddag een gedeelte lezen uit Lucas 2, namelijk de versen 22 tot en met 38, schriftlezing Lucas 2, de versen 22 tot en met 38. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 70, het laatste vers, het derde vers. Ik ben noodruftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit de ellende. Haast u tot mij, wil bijstand zenden, uw komst is er die mijn heil volmaakt. En daarna beleid u ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En als de dagen haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heeren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel, en als de ouders het kindje Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende lieden en zeide tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaar zal door uw zelfs ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren geleefd had van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, terwijlke niet week uit de tempel met vasten en bidden God dienende, nacht en dag. En deze, die zelve uren daarbij komende, heeft insgelijks een Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Israël verwachten. Tot zover de schriftlezing. Ieder spreken in zijn of haar hart aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen.
Het woord van God wat deze middag tot ons komt, kunt u vinden in Lucas 2, de versen 36 tot en met 38. De tekst voor de prediking Lucas 2, de versen 36 tot en met 38. En dan lezen wij het woord van God als volgt. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd, van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, zo brengt u ons deze dag voor de tweede keer samen. En nu zoeken wij uw aangezicht in de gebeden. Wat zijn dat heilige momenten, Heere, om als de gemeente met kinderen, jongeren en ouderen hier in de kerk en ook als we thuis mee mogen luisteren, een ogenblik te verkeren voor uw heilig aangezicht, in het gebed, om tot u te spreken, u die heilige God in de hemel. Geef ons eerbied en diep ontzag als wij spreken, en geef uw knecht woorden om tot u te spreken, ook namens de gemeente, dat hij als een voorbidder staat tussen u en de gemeente, maar dat de gemeente mag meebidden als wij zo in deze ogenblikken voor uw aangezicht zijn. En Heere, dan is toch de allergrootste zegen die wij van u afsmeken, of u deze middag met uw geest in ons midden wil zijn, in de prediking van het woord en in het luisteren naar uw woord. Want u hebt opnieuw wat tot ons te zeggen. U wilt opnieuw dat wij aan uw voeten zitten en luisteren naar onderwijs uit uw woord. Dat wonderlijke woord, waar zoveel dingen in beschreven staan, waar zoveel personen beschreven staan, waar u lessen mee wil leren. En zo wilt u ons deze middag meenemen naar de stad Jeruzalem, om met de oude Anna mee te reizen naar de voorhoven van uw huis. En daar in uw huis werd het zo wonderlijk voor Anna, de begenadigde. Daar zag zij Christus. Niet alleen met haar natuurlijke ogen, maar ook met de ogen van het geloof. Dat we zo hier mogen zijn, dat we zo thuis mee mogen luisteren, en dat het deze middag mag zijn door de prediking, en zij zagen niemand dan Jezus alleen, om het met Simeon en Anna insgelijks te belijden. Dit is de Heere, de zaligmaker, ja, om het met een Thomas te mogen uitroepen, mijn God en mijn Heere, ja, mijn zaligmaker. Daar zal het op aankomen, Heere, en wilt u geven dat u dan krachtig zal werken met uw Heilige Geest, want dat kan alleen door het ware geloof beleden worden. En Anna was begenadigd en begiftigd met het ware zaligmakende geloof. En Heere, door dat geloof heeft ze voor haar eigen ziel de grote genade van de Heer Jezus Christus mogen beleven, dat hij om harentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat zij door zijn armoede onuitsprekelijk rijk zou mogen worden. En toen zij die genade kreeg, heeft ze het niet voor zichzelf gehouden, maar ze heeft het mogen uitdelen. Heere, laat dat nou niet alleen de taak van een dienaar van het woord zijn, op een bijzondere wijze. En laat dat ook niet alleen de taken zijn van ambtsdragers, maar ook uw kinderen in het midden van de gemeente eens als een Anna mogen zijn. Om te getuigen van de grote werken van u, opdat anderen onderwezen mogen worden. En zou u zo het woord van deze middag willen zegenen? Heere, wilt u met ons zijn zoals we hier gekomen zijn? Wij danken u dat u ons bewaard hebt op de onveilige wegen, op de gladde wegen waar nog zoveel sneeuw te vinden is. U weet ook dat de gemeenteleden daarom juist thuis gebleven zijn en thuis met ons mee verbonden zijn en luisteren mogen naar uw woord. Heere, u spreekt in het rijk van de natuur. We hebben het vanmorgen ook al beleden in onze gebeden. En toen hebben we met nadruk mogen zeggen hoe dat die witte sneeuw het beeld is van uw bloed, o Heer Jezus Christus, dat nog schoner, nog rijker, nog reiner maakt dan de sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. En wat een wonder, Heere, als zij bekleed mogen zijn met die sneeuwwitte klederen van uw gerechtigheid. Maar uw kinderen kennen een strijd. Dat is de strijd dat ze dat blanke witte kleed weer zo snel vuil kunnen maken. En is dat ook in het rijk van de natuur niet te zien. Die prachtige witte sneeuw is op vele plaatsen alweer zo vuil en zo vies geworden. Want een sprake gaat er van uit. Dat is nou net het leven van uw kinderen, Heere. En daarom zeggen ze het met de bruid uit het Hooglied, ziend op zichzelf, Ik ben zwart, weer bevuild door de dagelijkse struikelingen, door de dagelijkse zonden. Maar als ze dan toch weer mogen zien op het bloed van Christus, kunnen ze toch niet nalaten te zeggen, doch lieflijk. En die sprake gaat ook van de bevuilde sneeuw uit die we zien op de straten, wit en toch zwart. O Heere, zo is het toch met uw kerk. En toch, u, o God in de hemel, ziet uw kerk altijd door de rode waas van het bloed van Christus. En daarom getuigt u, ook al moet de bruid op aarde zeggen, ik ben zwart, getuigt u toch altijd, en ik zie geen zonde meer in mijn Jacob en geen ongerechtigheid meer in mijn Israël. En dat wordt zo'n groot wonder voor degene die zich herkennen in Anna, die de verlossing in Israël verwachtte. Zou u zo uw woord willen zegenen deze middag? Zie een gunst op ons van boven. Gedenk uw kerk in deze wereld. Uw bondsvolk Israël, uw vervolgde kerk, houdt ze staande in de strijd. Breid uw koninkrijk uit op de zendingsvelden. Zegen het werk van evangelisatie dichtbij en ver weg. Uw huis zal vol worden, Heer, u staat er zelf voor in. En we leven in het einde der dagen. Er gebeurt zoveel in deze wereld. En laten we het opmerken, Heere. Want we zijn weer een week dichter bij de wederkomst terechtgekomen. We zijn weer een week dichter bij het uur van onze sterfdag gekomen. En zijn we dan bereid? O Heere, u komt. U bent de komende. En alle oog zal hem zien als u straks gekomen bent. Ook degene die hem doorstoken hebben. En wij hebben u doorstoken met onze zonden en onze ongerechtigheden. Dat zijn de nagels waarmee u aan het kruis werd genageld. In dat geestelijke Egypte beneden, alwaar u gekruisigd bent. Dat geeft zo'n smart bij uw kinderen. En tegelijkertijd ligt daar de troost in. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Gedenk allen die regeren die in hoogheid zijn gezeten. Ook onze koning en koningin dragen we hartelijk aan u op. Ons vorstenhuis, geef toch een hart dat u mag vrezen. Gedenk deze wereld waar zoveel nood en ellende is. Gedenk al die mensen die uw schepselen zijn. De ganse schepping zucht, zijn in barensnood. En toch, de schepping verwacht. Toch het geluk en de zaligheid van uw kinderen. En de toekomst wacht, er is perspectief. Want u, Heer Jezus Christus, hebt alles volbracht. En straks blijft er over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar uw kerk zal wonen, waar alleen gerechtigheid zal zijn. Wat zal dat zijn als uw kerk tot in alle eeuwigheid tot uw eer mag leven? Geef dat niemand van ons daar gemist zal worden. Zegen zo uw woord, houdt u de duivel op een afstand, dat alles met orde en met stichting mag verlopen. Gedenk allen die een taak hebben, en dat deze dienst mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw naam. We vragen het om Christus wil. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En ter voorbereiding op de prediking zingen wij de beide versen van de lofzang van Simeon. De lofzang van Simeon 1 en 2. het amen van de prediking zingen wij Psalm 119, het 7e vers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond, met lust verteld hen vlijtig onderwezen. Uit al de schat van het grote wereld rond is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen, die ik steeds in uw getuigenissen vond, door mij betracht en anderen aangeprezen. 119, het 7e vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, ik zat vanmiddag zo te denken, het is nog maar anderhalve week geleden dat wij samengekomen waren om het kerstfeest te vieren. Misschien lijkt het voor u en voor jou alweer wat langer geleden. Er is ook weer zoveel gebeurd in de kerstvakantie, de jaarwisseling en alles wat dat met zich meebrengt en zo. Maar het is toch nog echt nog maar anderhalve week geleden. En dan is het best wel op zijn plaats om eens terug te blikken en met elkaar na te denken, wat is voor ons persoonlijk nou de vrucht van het kerstfeest geweest? En terwijl ik daar zo over na zat te denken, toen kwam het de geschiedenis van de herders bij mij boven. Die herders die daar in de velden van Efrata waren, en het is een overbekende geschiedenis, dus ik ga dat allemaal niet in detail noemen. Maar ik weet wel dat deze herders uiteindelijk wel op hun knieën bij de kribbe van Bethlehem terechtgekomen zijn. Wie is dat hier nog meer op 25 en 26 december in Rotterdam-Kralingen? Hoeveel zijn er bij de kribbe terechtgekomen op het kerstfeest? Of ben je er niet geweest? Niet? Lag die er dan voor niets? Of mocht je er wel komen? En wat is er toen gebeurd? Moet je eens naar die herders kijken. Wat is er met die herders gebeurd, jongens en meisjes, toen ze bij Jezus knielden? Toen zijn ze niet in een hoekje gaan zitten, maar ze hebben het alom verkondigd. Tegen wie hebben u het verteld? Als je nog iemand ontmoet waar je van hart tot hart met elkaar kon spreken, of is het misschien stilgebleven? Wat een oneer voor Jezus. Anderhalve week geleden was het kerstfeest. Wie heeft Jezus aangeprezen? Omdat je bij de kribbe geweest bent. Bij wie is het zo kerstfeest geworden dat je mee kon zingen, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Weet je wie ervan getuigd heeft? De oude Anna. Nadat ze Jezus in de tempel heeft ontmoet. En daar willen wij vanmiddag met de hulp van de Heer eens over nadenken en verder bij stilstaan. En we schrijven als thema boven de prediking: Anna ontmoet Jezus in de tempel. Anna ontmoet Jezus in de tempel. Drie gedachten. Haar uitzien naar de komst van Christus. Haar zaligheid door de geboorte van Christus. En haar getuigenis van de verlossing in Christus. Het gaat vanmiddag over de ontmoeting van Anna met Jezus in de tempel. Drie gedachten. Haar uitzien naar de komst van Christus. Haar zaligheid door de geboorte van Christus. En haar getuigenis van de verlossing in Christus. Ja, rondom de geboorte van de Heer Jezus Christus, gemeente, komen wij verschillende personen tegen. Zojuist noemde ik al de herders. Ja, die waren naar de maatstaf van die tijd niet zo rijk. Het waren wat arme mensen. Ze hoorden tot het uitschot van de samenleving. Maar er kwamen niet alleen arme mensen tot de geboren koning. We weten ook dat er hele rijke mensen bij die geboren koning zijn gekomen. Vanmorgen hebben we het gelezen uit Matthäus 2. De wijzen uit het oosten. En hier in Lucas 2, dat vanmiddag voor ons open ligt, komen wij nog twee mensen tegen, Simeon en Anna. Simeon, die een belofte van de Heere gekregen had, hij zou de dood niet zien voordat hij de Christus des Heren zou zien. Simeon, die de vertroosting in Israël verwachtte, de parakletos, de voorspraak bij de Vader in Israël verwachtte, want dat betekent het woordje vertroosting. En dan vanmiddag Anna, die de verlossing in Israël verwachtte. Een oude weduwe van ongeveer 84 jaar. Laten we eens kennis gaan maken met dit geliefd kind van God. Want zo komt ze in de schrift ons toch wel voor. Eerst maar eens haar naam. Anna. Er zijn er wel meer die deze naam dragen in ons midden. Het zij als roepnaam. Het zij een van je doopnamen. Anna. Anna betekent de begenadigde. Waarom zouden haar ouders nou dit meisje, toen ze geboren werd, de naam Anna gegeven hebben? Nou, zoals dat wel meer voorkwam in de tijd van de Bijbel. Om daarin een hartelijke wens uit te spreken. Dat in haar leven waar zou mogen worden. Dat dit meisje dat geboren is, nou een mensenkind mag worden die genade mag vinden in de ogen van de drie enige God. En het is waar geworden. Anna heeft door het geloof de rijke betekenis van haar naam mogen ervaren. Zij heeft genade gevonden. Ja, zij heeft die genade mogen beleven waar we met de kerstdagen over gehoord hebben. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. En dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Ja, Anna die heeft het mogen ervaren in haar leven, dat ze uit de volheid van Christus genade voor genade heeft mogen ontvangen. Mag u dat ook kennen? Mag jij dat kennen, jonge meisje, jonger in ons midden? Weet je wat genade is? Genade is dat je een weldaad, een rijkdom van de Heere ontvangt, wat je totaal niet verdiend hebt. Het woordje genade staat altijd tegen de achtergrond, de zwarte achtergrond van de zonde en de schuld van ons mensen. Ja, genade roemt altijd tegen de achtergrond van het welverdiende oordeel. En wat is het zalig om werkelijk door het geloof te mogen ervaren, bevindelijk te ervaren wat genade is. Dan ben je net zo'n begenadigde als Anna. Dan is je geestelijke naam Anna geworden. Het tweede wat wij van Anna weten is dat zij een profetes was. Zo laat onze tekst ons weten. Even voor alle duidelijkheid, u snapt natuurlijk wel dat Anna geen ambtsdrager was. Zij was niet gezalfd tot profeet en met een bijzondere roeping van God geroepen en gezonden om een profetes te zijn. Nee, dat woordje profetes, dat betekent hier iets anders. Dit is een vrouw die ook zo begenadigd is dat ze diep inzicht in het woord van God kreeg. Althans, dat woord van God dat op dat moment er nog maar was. De boeken van het Oude Testament. En de Heere gaf haar bijzonder licht over het woord van God, zodanig dat als ze andere mensen ontmoeten, ja ook die heilbegerig waren, dan kon ze die mensen onderwijs geven. Soms liet de Heer haar wel eens iets zien wat er in de toekomst ging gebeuren. Ook daarom, ook die betekenis zit in dat woordje profetes. Je zou kunnen zeggen, Anna was in de tijd waarin zij leefde een geestelijke moeder. Een moeder in Israël. En zij mocht andere mensen onderwijs geven. Je zou ook kunnen zeggen, zoals dat wel eens uitgedrukt wordt, zij was een vrouw die geoefend was in het geloofsleven, die vergeleid was op de weg van het geloof
En ze mocht juist mensen die nog maar net op de weg waren, die pas bekeerden, die mocht ze juist bij de hand nemen. Om onderwijs te geven vanuit het woord. Dat ligt allemaal opgesloten in dat woordje, zij was een profetes. Zij was een begenadigde vrouw die een zeer grote plaats mocht hebben in de gemeente Gods van die tijd. Mogen er zulke profetessen in Rotterdam-Kralingen zijn? Vrouwen in ons midden, u zult nooit een ambtsdrager worden, dat hoeft ook niet. Daar heeft de Heer de mannen voor verkoren. Maar mag je nou een profetes zijn? Om zo'n grote plaats in het midden van de gemeente te mogen hebben. Om anderen geestelijk tot een hand en een voet te mogen zijn. Kijk eens naar uzelf, vrouwen in ons midden. Ben je door genade een Anna? Mag je een geestelijke moeder in Israël zijn? Mag je terugzien op je leven wel eens momenten aanwijzen dat de Heer je gebruikte tot zegen van een ander te midden van de gemeente Gods? Wat een rijkdom voor een gemeente als er profetessen mogen zijn. Moeders in Israël. Daar kunnen de pas bekeerden naartoe. En daar kunnen ze onderwijs krijgen. Als die mensen dat wel op de juiste wijze doen. Niet uit de hoogte natuurlijk. Niet veroordelend. Maar je echt bij de hand nemen. En door de schriften laten leiden. Wat een zegen. Als zulke Anna's er zijn. Er is nog iets te vinden in de Heilige Schrift over Anna. Er staat dat zij een dochter van Fanuel was. Uit de stam van Azer. Waarom staat dat nou in Gods woord? Nou, allereerst omdat de Heilige Geest dat wilde. En als de Heilige Geest dat wil, gemeente, dan moet er vast een betekenis te vinden zijn bij deze woorden. En ik kwam bij de voorbereiding op de prediking twee aannemelijke verklaringen tegen, die ik u maar meedeel. In de eerste plaats waren er meer vrouwen die Anna heten. En om haar te onderscheiden van de andere vrouwen die Anna heten, kreeg ze deze bijvoeging, de dochter van Fanuel uit de stam van Azer. En iedereen wist het, oh, dat is zij, die vrouw in Jeruzalem, dat is die Anna, nu weten we het. En het tweede wat ik tegenkwam is dit, de woorden, die enkele woorden die hier beschreven staan, doet ons sterk denken dat Anna uit een godvrezend gezin kwam. En ook dat vond ik wel een mooie gedachte. En die heb ik ook maar in deze preek verwerkt. En die neem ik maar mee. En die breng ik u ook maar voor de aandacht. En als de verklaarders daarop wijzen dat Anna uit een godvrezend gezin kwam, dan wijzen ze ook op de sprekende naam van haar vader. Want er staat dat zij een dochter was van Fanuel. Wat ik zelf ook helemaal niet wist, is dit. Fanuel is een Griekse naam, althans het staat hier in het Grieks. Maar als je nou Fanuel vanuit het Grieks gaat terugvertalen naar het Hebreeuws, de taal van het Oude Testament, weet u hoe dan de naam Fanuel klinkt? Nou, een naam die u wel kent. Pniel. Dus in de Hebreeuwse taal heette de vader van Anna Pniel. En wat betekent Pniel? Nou, laten we Jacob het zelf maar zeggen, die deze naam gegeven heeft, toen hij worstelde met Christus in die nacht bij de Jabok. En Jacob noemde de naam dier plaats Pniel, want zeide hij, ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. O, zou de vader van Anna, Fanuel, dat ook niet gekend hebben? En is het daarom niet zijn hartelijke wens geweest dat toen Anna als een klein meisje in dat gezin geboren werd, dat ze Anna moest heten? Was het misschien ook zijn worsteling niet of Anna ook genade mocht vinden in de ogen des Heren? O, als je nou groot van de Heren denkt. En als je bij God vandaan nu eens ruim mag kijken en ruim mag getuigen. Dan geloof ik vast dat het waar zou kunnen zijn dat Anna uit een godvrezend gezin kwam. Het staat er allemaal toch niet voor niets. Dat zij een dochter was van Fanuel. En dan is er nog iets opvallends. Zij komt uit de stam van Azer. En ze woonde in Jeruzalem. Jeruzalem, dat was een stad die hoorde bij het erfdeel van de stam van Juda. Niet van Azer. En aan Azer heeft de Heere eeuwen geleden een erfdeel gegeven in het noorden van het land Palestina. Maar daar woonde Anna niet meer. Zij woonde in de stam, bij de stam van Juda. Ze woonde in de hoofdstad van Juda. Jeruzalem, waarvan de aartsvader Jacob eeuwen geleden gezegd heeft, Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Ja, gemeente, kent u de naam Fanuel, Pniel, ook met uw hart. Ken je ook die worstelingen van Jacob, ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegent. O Anna heeft het door genade mogen leren kennen in haar leven. Nee, dat betekent niet dat het leven van Anna een gemakkelijk leven is geweest. Totaal niet. Ze trouwde met een man. Misschien kwam die man wel uit de stam van Juda en dat ze daarom in de stam van Juda een woonplaats gekregen heeft. Maar ze is maar heel kort met hem getrouwd geweest. Na 7 huwelijksjaren raakte ze al heel jong weduwe. En wat moet dat voor haar geweest zijn? Degene die weduwe en weduwnaar geworden zijn in ons midden, weten wat het is. Om na korter of langer tijd als het ware van elkaar gescheurd te worden. En ze zijn er in ons midden. En wat kan die lege plaats bij tijden gevoeld worden, ook bij het ouder worden? Ook perioden zoals een jaarwisseling, het ene jaar uit, het andere jaar in. Of dat de dag van de verjaardag dichterbij komt of je huwelijksdag weer ervaren wordt en dan je geliefde man of vrouw te moeten missen. Wat kan dat ook bij tijden een eenzaam leven geven, zeker als je op jongere leeftijd eenzaam en weduwe wordt. Anna wist ervan. Vele jaren heeft ze zonder haar man moeten leven. En daarbij laat het woord ons ook wel weten dat ze waarschijnlijk ook geen kinderen had. Ze mocht 84 jaar worden, zo komen we haar tegen in onze tekst. Maar wat heeft de Heere nu in haar smart gedaan? Waar heeft de Heere haar nu in haar verdriet, in haar smart gebracht? Weet u, deze Anna, een profetes, was een vrouw die dicht bij het woord van God leefde. En deze vrouw moet ook dicht geleefd hebben bij de profetieën uit het Oude Testament en bij de boeken van Mozes, dat gelooft u toch wel. Zij wordt niet voor niets Anna de profetes genoemd. En weet u wat deze vrouw ongetwijfeld tegengekomen is in de profetieën van Jesaja? En wat de Heere ook voor haar vervuld heeft, dit. Aan het begin van Jesaja 54. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich, die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen van de getrouwde, zegt de Heere. Want uw maker is uw man, Heere der Scharen is zijn naam en de heilige Israëls is uw verlosser. En al had ze dan zelf geen natuurlijke kinderen, straks gaan we het wel horen in onze laatste gedachte. De kinderen der eenzamen waren meer voor haar. Ze had in de stad Jeruzalem haar geestelijke kinderen. Maar het zou een wonder zijn als de weduwen in ons midden zo als Anna dat mogen ervaren wat er geschreven staat in de profetieën van Jesaja. Ja, Anna kreeg in haar weduwschap een leven dicht bij de Heere. Dwars door alle moeite en smart en eenzaamheid heen leerde deze vrouw wandelen met God. En daarom was er zoveel in Gods huis. Ze stond op tijd op. Elke dag. En dan zorgde ze dat ze om 9:00 in de voorhof was. Want dan begon het morgenoffer. En als het morgenoffer voorbij was, dan ging ze niet naar huis. Dan bleef ze in de voorhof. Het voorhof van de vrouwen. En ze wachtte tot het 3:00 in de middag was. Tot het avondoffer werd aangestoken. En dan bleef ze daar. En hoe verkeerde ze tussen die momenten van het morgen en het avondoffer? Ze was er met vasten en bidden. Waarom? Zij was onderwezen door de Heere. Zij heeft zichzelf ongetwijfeld leren zien als een zondares voor God. Ze was in aanraking gekomen met de dood van haar man, al zo jong. En ongetwijfeld moet zij geleerd hebben dat de dood de bezoldiging der zonde is. Deze vrouw die een profetes was, die door de genade middelen in Gods huis zo dicht bij de Heere leefde, was gestorven aan de zonde en de wereld. Ze begeerde maar één ding, dicht bij de Heere te leven en tot eer van God te leven. En juist in Gods huis, waar ze zo dikwijls kwam, heeft ze geleerd in welke weg dat kon. Want in de tempelgemeente stond het altaar. Daar vloeide het bloed. Daar werden de offerdieren geslacht. En daar riep alles om de komst van de Messias. Want Anna heeft het geleerd in haar leven, wat ze vond in de psalmen. Want brandoffers, nog offers voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Dat licht had Anna ontvangen in de tempel. Ja, ze had een profetisch vergezicht gekregen. Eens zou de Christus komen om al die offers die ze dag in dag uitzag te gaan vervullen. En dat wekte bij deze vrouw een adventsverlangen. Een uitzien naar de komst van de Heer Jezus Christus. En niets kon haar meer op aarde lusten dan alleen Jezus te mogen ontmoeten. Daarom vastte ze. Daarom bad ze. En ongetwijfeld heeft ze het gezegd. Ik ben wel nooddruftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende, haast u tot mij wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Ja, ze geloofde de belofte. Ze kreeg hemels licht over die persoon die straks komen zou, de grote verlosser. En als het geloof in de belofte al zo rijk is, en het geloof in de belofte al zoveel werkzaamheden geeft, wat moet de vervulling van de belofte zelf dan wel niet zijn? En daar zag ze naar uit. Ze zag uit naar de vervulling van de belofte. Dat deed haar bidden. Och, dat gij de hemelen scheurde en dat gij nederkwam tot mijn verlossing. Dit was een vrouw die echt leerde hongeren, dorsten naar de gerechtigheid in de Heer Jezus Christus. Ze zag uit naar zijn verlossing. Ze wist het, hij komt om die grote losprijs neer te leggen, te betalen, ook voor haar schuld. Zij heeft het ontdekt in de wetten van Mozes. Zonder bloedstorting kan er geen sprake zijn van vergeving. En zij heeft het ontdekt. Ze heeft het gezien door het werk van de Heilige Geest. Hij die komt, die zal het doen. En hij kan het doen. De grote verlosser. Hij zal de enige grond kunnen zijn van mijn zaligheid. En daarom was zijn komst op aarde zo onmisbaar nodig. Wat heeft Anna uitgezien? En ze heeft haar wens verkregen. Onze tweede gedachte, haar zaligheid door de geboorte van Christus. Het was als alle andere dagen, gemeente. Op tijd was ze opgestaan. Het morgenoffer vond plaats om 9:00. En Anna was weer in de tempel. En toen gebeurde er wat op die dag. Terwijl ze daar bezig was met het vasten en het bidden tussen het morgen- en het avondoffer, waren daar opeens die twee jonge mensen met een pasgeboren kind. En het was net alsof de Heilige Geest haar hoofd omhoog hief. En het was net alsof de Heilige Geest tegen haar zegt: Anna, kijk eens. En Anna keek om haar heen en haar ogen werden getrokken naar dat kind dat daar gedragen werd in de voorhof. En ze zag hoe daar een Simeon in de tempel liep en op dat echtpaar afliep en dat kind in zijn armen nam. Ja, zij kende Simeon wel als een kind des Heren die ook in Jeruzalem woonde. En Anna werd zo getrokken naar dat tafereel, naar die mensen met dat kind, dat ze opstond van haar knieën, want ze was aan het vasten en het bidden. En dat ze heen liep naar Simeon met het kind in zijn armen. En ze zag het, hoe Simeon dat kind aan zijn hart drukte. En ze hoorde hoe Simeon begon te zingen. Ze hoorde hoe Simeon God begon te loven. Zo laat gij, Heere, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede, nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt, gezien heeft op zijn beden. O, toen werd de Heilige Geest vaardig over Anna. En ze zag met haar profetische ogen wie Simeon in zijn armen had. Daar is hij, de beloofde Messias, de Christus, de verlossing waar zij zo naar uitzag. En wat zij zag en wat ze hoorde sloot zo aan bij wat er omging in haar hart, zodat ze ook de Heere mocht belijden. Daar stond ze, gemeente, een oude weduwe van 84 jaar, rijk in God. Daar zag ze hem, haar verlosser, die komen zou, liggen in de armen van Simeon. Toen moest ik denken aan Paulus. Het is Paulus geweest die ergens in een van zijn brieven het verliezen van een man een geestelijke les ontdekt heeft. Hij zegt: de wet van God, die kun je voorstellen als een man waarmee een mensenkind getrouwd is. Waarom zei hij dat zo? Omdat het aanvankelijk de bedoeling van de wet was om door het gehoorzamen van de wet het eeuwige leven te mogen verkrijgen. Ja, dat was het verbond in het paradijs, wat wel het werkverbond wordt genoemd. Maar zo kan het niet meer. Al blijft een mensenkind altijd proberen om zelf de zaligheid te verdienen, want dat doe het zelf zit zo in de mens, in het bloed van het mens. Maar wat gaat de Heilige Geest nou leren op de school van vrije genade? Zo zegt Paulus in een van zijn brieven. Hij zegt, de Heilige Geest, die laat je nou zien dat je werkelijk de wet niet kan houden. Dat je onbekwaam bent tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Je kan de wet alleen maar ongehoorzaam zijn. En daarom kan die wet je alleen maar veroordelen en vervloeken. En dat is een ontzettende ontdekking. En als je dan erachter komt dat je aan de eis van Gods wet niet kunt voldoen, ja, dan is het van uw kant verloren. Tenzij er een ander komt die de prijs voor u betaalt. Nu zegt Paulus, je kan het vergelijken met een vrouw die haar man is kwijtgeraakt. Haar man is gestorven. Zo, zegt Paulus, gaat iemand die zalig wordt leren om te sterven aan de wet, opdat een tweede man, namelijk Christus, de zaligmaker zal zijn. En wat een wonder als je geestelijk mag verstaan om een geestelijke weduwe te zijn. Gestorven aan je eerste man de wet, om Jezus Christus, de tweede Adam, over te houden. En dat Hij je bruidegom gaat worden. Dat Hij je man gaat worden tot zaligheid. En als ik hier Anna zie, als een vrouw die de verlossing in Israël verwachtte, een profetes, dan heeft zij het ook geestelijk geleerd. Door de werken van de wet kan ik nooit meer gerechtvaardigd worden. Ik kan alleen maar gerechtvaardigd worden door die verlosser die beloofd is al diep in het Oude Testament. Straks gaat ze naar allen die de verlossing in Israël verwachten. En je zou het zo mogen lezen, allen die ook de verlossing in Israël verwachten. Anna was zelf ook zo'n vrouw. En wat betekent dat nou als je als zondaar, als zondares de verlossing in Israël gaat verwachten? Nou, dat Griekse woord wat hier gebruikt wordt voor verlossing in Lucas 2 vers 38, dat betekent loskopen. Vrijkopen door het geven van losgeld. Nou, Anna heeft het wel ontdekt in haar leven. Hoe zij gebonden zat in de zonde. En hoe haar zonde haar schuldig stelde voor God. Maar zij kon het niet betalen. Zij zag uit naar een verlosser die het voor haar ging doen. En nu is die gekomen. Ze ziet hem in de armen van Simeon. De Heer heeft zijn woord waargemaakt en er zal een verlosser tot Sion komen. Namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heer. O Israëls verwachting, zijn verlosser in tijden van benauwdheid. En Anna kon niet rusten voordat ze hem heeft ontmoet. En nu is het gebeurd. Zo zag ze Simeon. Zo zag ze het kindek in de armen van Simeon. En zij hoorde Simeon spreken. Zij hoorde Simeon God loven. En dat gaf zo'n weerklank in haar uitziend hart. Ja, de Heilige Geest werkte het zaligmakende geloof in haar hart. Dat ze net als Simeon Christus mocht toe-eigenen als haar Heren. Ze heeft insgelijks, dat betekent op dezelfde wijze, op dezelfde toonhoogte, met datzelfde zaligmakende geloof, haar Heren beleden. O, zij zag met de ogen des geloofs in dat kind haar verlosser, die haar in alles is gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Ze zag in hem de zaligmaker die gekomen was om met zijn bloed al haar zonden weg te wassen en haar uit de heerschappij van de duivel te verlossen. Zij zag in hem haar bloedbruidegom, die met zijn bloed haar zou loskopen en tot zijn eigendom zou maken. En toen Anna dat zag, en toen Anna dat mocht geloven en toe-eigenen, kon ook Anna niet meer zwijgen. En terwijl Simeon God stond te loven en Christus stond te verheerlijken, stemde Anna met hem in. Ook haar mond werd aangeraakt door Gods geest. En zij begon te zingen: mijn hart, vervuld met heilsbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vader schrijft. Zeg, zit je mee te zingen vanmiddag? Ziende op de verlosser in de armen van Simeon, beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade is op zijn lippen uitgestort, die geëeuwiglijk van God gezegend wordt. O Anna mag God loven, Anna mag God danken voor zijn onuitsprekelijke gave. En dat voor zo'n arme zondares als zij. In haar hart jubelt het: mijn Heere en mijn God. Ze heeft insgelijks de Heere beleden. Anna mocht het zeggen: o Heere, nou ben ik uw eigendom. U hebt het voor het zeggen in mijn leven. Ik ben door genade aangenomen in uw huisgezin. U hebt het voor het zeggen. U behoor ik toe. En wat u doet met mij, dat is goed in uw ogen. Is het zo geweest met het kerstfeest, lieve gemeente? Begin je zo Christus te kennen als de verlosser uit alle banden waarin een mens van nature gekomen is? O, als het zo mag zijn, als het zo is geweest, als het zo mag gaan worden, dan alleen ga je leren wat het is om God te loven. Dat betekent goed van God spreken, die het liefste wat hij had overgegeven heeft tot de kruisdood voor een arm en een ellendige zondaar, die het altijd weer verzondigt, die altijd weer schuld maakt. Maar God gaf zijn zoon tot een zaligmaker van alle zonden, die een zondaar op grond van dat bloed de vrijheid schenkt, in de vrijheid zet en de vrijspraak doet verkondigen, die tot een zondaar van vrede gaat spreken op grond van het bloed van Christus. Dan komt het aanklagend geweten werkelijk tot stilte. Dan komt het schuldige hart werkelijk tot rust. En het is op grond van deze verlosser en de verlossing die hij aangebracht heeft aan het kruis van Golgotha, dat God tot een doodschuldige, goddeloze zondaar kan zeggen: ik ben het die overtredingen uitdelg om mijnentwil en ik gedenk uw zonden niet. O, als dat waar wordt, dan zullen de snaren van je ziel worden aangeraakt. En dan kun je Anna zo goed begrijpen, die insgelijks daar met een zicht op Christus de Heere heeft beleden. God mag groot maken, God mag loven en danken. Ja, dan zal de echo van het engelenlied gaan klinken in de ziel. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen welbehagen. Zo stond Anna daar en zo ging ze weer naar huis. Zo verliet ze Gods huis. En waar ging ze toen heen? Toen ging ze tot allen in de stad Jeruzalem, waarvan ze wist dat ze ook de verlossing in Jeruzalem verwachtte. Onze laatste gedachte, haar getuigenis van de verlossing in Christus. Nee, Anna was in Jeruzalem geen onbekende. Ze was een profetes, zo hebben we gehoord. Ze had van de Heilige Geest een bijzondere genade ontvangen om het woord van God te verstaan en om de diepten van Gods woord te verstaan. Niet om dat voor zichzelf te houden, maar ze mocht het ook aan anderen, met anderen delen. Deze vrouw leefde dicht bij het woord van God, was trouw, kwam trouw naar het huis van God. Ze sloeg geen dienst over, altijd op dezelfde plek kwam ze, daar waar de Heere haar onderwijs wilde geven. Daar waar ze die levende hoop leerde kennen, dat uitzien naar Christus komst. En Anna was een profetes die een hand en een voet mocht zijn voor andere arme, heilbegerige zondaren. En zij wist ze te vinden in de stad Jeruzalem. Ze kende mensen in die stad die vastliepen met de vraag: wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Ze wisten precies te vinden in de straatjes van Jeruzalem mensen die met de nood liepen, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben. Is er nog een middel waardoor wij de straf kunnen ontgaan en wederom tot genade te komen? En Anna is regelmatig bij hen op bezoek geweest. Heeft met hen gesproken, heeft de schriften geopend, heeft die mensen gewezen op de beloften Gods in het evangelie. En hebben gezegd: ga met die beloften maar tot de Heere, ga maar op je knieën tot de genadetroon van God. Ze heeft het die zoekende zielen mogen toeroepen: hoop op de Heere, gij vromen. Ben je in nood? Er zal verlossing komen, want zijn goedheid, hoor je het? Arme jongeren, arme ouderen of wie ze ook tegenkwam, hoor je het? Zijn goedheid is zeer groot. Ze zal gewezen hebben op de profetie van Maleachi die het gezegd heeft: zie toch, snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere die gij zoekt, te weten de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. Ziet, hij komt. Zeg de Heere der scharen, houd moed, grijp moed, u die hem zoekt in al je zielsverdriet. Hij komt echt. O, zul je niet wanhopen aan de Heere, zul je niet wanhopen aan zijn belofte, zie er maar naar uit. En als ze dan weer zo iemand gesproken had en een hart onder de riem gegeven heeft, dan ging ze zelf naar huis en dan zocht ze de binnenkamer op en ging ze voor die zoekende zielen bidden. Ze ging worstelen en ze vroeg het Heere: openbaar uzelf ook aan die en aan die en aan die in de stad Jeruzalem. Zo heeft Anna mogen onderwijzen en mee mogen bidden en mee mogen zuchten. Totdat Anna ook zelf de Christus heeft gezien en hem door het geloof mocht omhelzen. Het gebeurde in de tempel, zo hoorden we. Het gebeurde op Gods tijd. Toen werd het voor Anna kerstfeest. Toen kon ze zingen: lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeg gebracht. En ze heeft, zo hoorden we zojuist, insgelijks de Heere beleden en Simeon mogen nazingen: nu laat gij Heere uw dienstmaagd heen en gaan in vrede naar uw woord, want ook mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Kijk, en met die troost en met die rijke genade is ze weer de tempel uitgegaan. Waarheen? Ja, naar al die mensen die ze kende in de stad Jeruzalem, die ook de verlossing in Israël verwachten. En wat deed ze? Nou, zegt onze tekst, zij sprak. En dan wordt er een werkwoordsvorm in het Grieks gebruikt. Dat betekent, ze zei het niet een keertje en ze ging weer weg. Maar je zou het eigenlijk zo mogen vertalen, ze bleef spreken. Dan tot die en dan weer tot die. Ze kon niet ophouden. Ze sprak tot allen die de verlossing in Israël verwachten. Nee, ze had het niet over zichzelf. Ze had het niet over Jozef, niet over Maria. Ze had het niet over Simeon zelfs. Maar ze sprak van hem, de verlossing in Israël. De Zoon van God die gekomen is. Ze was er zo vol van. Haar mond vloeide over, gelijk een bron zich uit tot op de velden. Want zat in de tempel, in het huis van God, niemand anders gezien dan Jezus alleen. En gemeente, als je dat door het geloof mag zien, dan heb je wat te zeggen. Dan heb je wat te spreken. En ik zei aan het begin van deze preek, het is nog maar anderhalve week geleden dat wij samen het kerstfeest hebben gevierd. Waar hebt u in de afgelopen anderhalve week over gesproken? O ja, we praten veel. En over de dingen van alle dag kunnen we soms heel veel woorden uitspreken. Maar waar klonk het getuigenis van Anna? Waar werd Christus aangewezen, aangeprezen, verklaard, voorgesteld? Waren er hier en daar nog momenten dat je met een ander erover mocht spreken? Dat je van hem mocht getuigen? Dat je over hem mocht spreken? Hoor eens wat de profeet Jesaja aan het begin van hoofdstuk 53 schreef. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, als een wortel uit een dorre aarde. Kijk, die prediking heeft Anna geloofd. Anna heeft Christus gezien, als het reisje dat opgeschoten is. En daarom heeft Anna verstaan, hij die daar lag in de armen van Simeon, is het enige antwoord op die brandende levensvraag. Wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Ze heeft de verlossing gezien. En daarom kon zij en mocht zij een uitdeler zijn van de zaligmakende genade van God die verschenen is aan alle mensen. Weet u wat er tenslotte in het leven van Anna in vervulling ging? De geestelijke betekenis van de woorden van de oude vader Jacob op zijn sterfbed, die hij uitgesproken heeft tot Azer, de stamvader van Anna. In haar leven is vervuld wat ooit tot Azer werd gezegd. En wat heeft Jacob tot Azer gezegd? Wij kunnen het lezen in Genesis 49, vers 20. Van Azer. Zijn brood zal vet zijn. En hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Wat betekenen die woorden van Jacob, die hij eeuwen geleden tegen Azer zei op zijn sterfbed? Nou, de stam van Azer zal rijk gezegend worden. Er zal binnen die stam een overvloed zijn van koren, olijven en druiven. Er zal een overvloed zijn van brood en wijn en olie. En dat zal ook nog eens van een zeer goede kwaliteit zijn. Zelfs zo dat als de koningen grote maaltijden zouden aanrichten, dat ze juist de producten voor die maaltijden bij de stam van Azer gingen halen. Zodat de koning koninklijke lekkernijen kon leveren. Ja, de stam van Azer zou delen in grote zegeningen en rijkdommen. Nee, daar was van die oude Anna niet zoveel meer van te zien. Want in de tijd van de Bijbel waren weduwen dikwijls arme vrouwen. Die niet met koninklijke lekkernijen een ander konden dienen. Anna bezat in zichzelf geen overvloed van brood, wijn en olie. En zij kon geen koninklijke lekkernijen geven aan het koninklijke paleis. Tenminste, niet letterlijk. Maar des te meer geestelijk. Want had de Heilige Geest niet grote rijkdommen aan deze oude weduwe gegeven? Zij die hongerde en dorstte naar de gerechtigheid van Christus, werd haar honger niet gestild met dat hemelse brood dat neer is gedaald in Bethlehem, het broodhuis. Is haar ziel niet verzadigd geworden met Christus, die het later zal zeggen, ik ben het brood des levens, en die tot mij komt, zal geenszins hongeren, en die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten, want het brood Gods is hij, die uit de hemel is neergedaald, en die der wereld het leven geeft. En dat kende Anna wel. Zij heeft als een hongerige zondares mogen eten van Christus, het brood des levens. En hoe meer ze van dat genade brood mocht eten, en hoe meer ze uit de fontein van het water des levens mocht drinken, hoe grotere overvloed zij in haar ziel mocht meedragen om het juist aan anderen uit te delen. Anna kon aan het paleis geen koninklijke lekkernijen afleveren voor de maaltijden van de koningen, maar ze kon wel met de geestelijke lekkernijen die ze van Christus ontvangen had naar die arme zondaren gaan om ze uit te delen. En zo heeft ze haar koning mogen aanprijzen. Die genadige zaligmaker, die ook om harentwil arm wilde worden daar hij rijk was, opdat Anna door zijn armoede onuitsprekelijke rijk mocht worden, en van die rijkdommen, van die geestelijke rijkdommen, heeft ze mogen uitdelen en mogen spreken tot allen in Jeruzalem die de vertroosting, die de verlossing in Israël verwachten. Is het zo ook al in uw leven en jouw leven geworden? O, leg dit rijke woord toch niet naast je neer. Vraag toch of je verlost mag worden, want je ligt verloren, onbekeerde zondaar in ons midden. O, ga toch eens biddend worstelen met die grote vraag. Wat zal ik de Heere kunnen geven tot lossing, tot verlossing van mijn onsterfelijke ziel? Om er dan achter te komen dat je werkelijk niets hebt om de Heere te kunnen aanbieden. En als dat een werkelijkheid wordt, als je dat echt gaat geloven dat je niets hebt, dan word je een uitziende zondaar, die de verlossing buiten zichzelf gaat ontdekken en het daarvan gaat verwachten. En dus zulken zijn er in ons midden, die het niet durven zeggen, mijn Heer en mijn Koning en mijn God, maar die wel uitzien, die in al hun zielsverdriet roepen tot Christus, om Christus. O gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, wanhoop toch niet aan hem, maar houd moed, grijp moed. Hij zal op zijn tijd komen, want zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen, schep dan toch moed uit het behoud, uit de verlossing van deze Anna, ook als je oud geworden bent. En het uur van sterven dichterbij komt. Wanhoop wel aan jezelf, maar wanhoop nooit aan God, aan zijn belofte. En zie met een Anna uit naar de verlossing in Jeruzalem. En als we die verlossing gevonden hebben, versta dan, kind van God, je roeping. Maak God met Anna groot. Laat er geen stilzwijgen zijn in Sion, maar spreek veel van hem, de verlosser van zondaren, die gezegd heeft, zo zal ik hem genadig zijn, en zeggen, verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdalen, want ik heb verzoening gevonden. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat een onderwijs wilt u deze dag geven, ook deze middag. Zo werd Anna ons als een spiegel volgehouden. Zij die niet week uit de tempel dag en nacht, met vasten en bidden uitzag naar de Verlosser. En ze heeft hem gevonden, tot zaligheid gevonden, die ook haar Verlosser wilde zijn. Wat is dat een goed moment in uw huis geweest voor die oude Anna. En toen kon ze er niet van zwijgen. En ze heeft het verteld aan anderen die er ook zo naar uitzagen. En mag dat ook in het midden van de gemeente zo zijn, Heere. Zegen dan dit woord en laat het zo met ons mee mogen gaan in deze nieuw begonnen week. Wilt u zo zijn met onze kinderen en jonge mensen ook als de scholen weer gaan beginnen? En wilt u dat werk ook zegenen? Wilt u ons ook bewaren op de onveilige wegen? Wees ook met de jeugdvereniging die vanavond samen nog mag komen. Geef ze nog een gezegende avond met elkaar als ze naar uw woord zullen luisteren. Heere, zo wacht het alles op uw zegen. Vergeef het zondige en zegen het uwe. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot op Psalm 65 het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen. Geloften dag bij dag. 65 het eerste vers. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.